Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken. Nou, welkom weer bij deze 15e podcast van Stichting Langerhans, de aflevering mei 2024. Mijn naam is Bas Houweling, ik ben kaderhuisarts diabetes en een van de bestuursleden van de stichting. En tegenover mij zit Petra.
Ja, goeiedag. Mijn naam is Petra Dogger. Ik ben praktijkondersteuner en diabetesverpleegkundige in het oosten van het land en ook als bestuurslid en docent betrokken bij Langerhans.
En we staan ook gewoon in de dagelijkse praktijk met onze voeten, zullen we maar zeggen. Ja, en we kunnen eigenlijk niet in mei zomaar starten zonder het diabetesnieuws van deze week op de nationale televisie. Diabetescrisis, veel meer mensen met een voorstadium van diabetes. En dat zijn er dan volgens dat onderzoek, dat is de Maastricht-studie, zijn dat er 1,4 miljoen. Dus 1,4 miljoen mensen. Er zijn meer mensen met prediabetes dan met diabetes.
Tja.
En ze denken dat dat toch een enorme toename gaat geven van type 2 diabetes. Mm-hmm. Heb jij er zoveel prediabetes?
Nee, ik heb het natuurlijk ook gelezen. En ik dacht, goh ja, wij screenen toch best een hele hoop. Hè. Wij zien veel mensen bij CVRM. Dan worden die glucoses altijd meegeprikt, nuchter. En daar zie ik wel eens een afwijking. En
dan hou je glucose van boven de 6 aan?
Ja.
Ja, ik heb nog even gekeken in die studie. Mm-hmm. Daar doen ze het iets ingewikkelder. Dan laten ze mensen zo'n glucose-tolerantietest doen. Dus dan moeten ze 75 gram glucose eten, 's ochtends, nuchter. En dan wordt er nuchter gemeten en dan 2 uur daarna. En mm-hmm. als dat ook licht afwijkend is, die twee groepen bij elkaar, dus tussen de 6,7 nuchter en postprandiaal een beetje te hoog, dat noemen ze dan prediabetes. Maar dat meten wij natuurlijk niet in de dagelijkse praktijk.
Nee.
Waar ik wel, ik weet niet of jij dat doet, waar ik de laatste tijd wel wat meer op let, is op die metabool syndroomcriteria.
Zeker.
Dus naar dat zieke vetweefsel.
Ja, nou ja, natuurlijk ook omdat we daar mee bezig zijn geweest in het kader van die obesitas. Toch steeds groter wordt bij ons in de praktijk, denk ik. Hè, dat we daar wat mee moeten. Ik denk dat dat best een heel handige tool is, omdat we daar natuurlijk al heel veel. Eigenlijk doen we alles al, behalve de buikomvang meten. Je hebt alles al.
Maar dat doen we nu ook toch, de buikomvang? Ik doe dat.
Zeker.
En soms schrikbarend.
Enorm.
Ja.
Ja,
ja, maar die metabool syndroomcriteria, dat is dus de buikomvang, dat zijn de triglyceriden, het HDL, de bloeddruk en de glucose.
Ja.
En dan houden ze al een glucose boven de 5,6.
Ja, die is strenger. Die is strenger. Veel strenger. En voor de bloeddruk, die is eigenlijk ook dat je denkt, nou, dat is nog best een, vinden wij, wat was het, 135, 85 daarboven?
Ja, daarboven. Dus als je dan 3 van die criteria hebt, heb je het metabool syndroom. En dan zeg ik al tegen mensen, u heeft een voorstadium misschien wel van diabetes.
Ja.
Dus je moet en van allerlei andere dingen. Nou ja, heel goed. Zullen we eens naar de praktijk gaan?
We gaan naar de praktijk.
In de dagelijkse praktijk. Had jij een casus?
Ja, nou, die sluit eigenlijk wel mooi aan bij wat we net besproken hebben. Want het gaat dan 1 op de 2 volwassen Nederlanders. En er zit er dus nog 1,4 miljoen die daar aan zitten te komen. En ik denk dat ik daar eigenlijk al eentje van op mijn spreekuur had gisteren. En daar schrok ik wel van. Was een jongen van 21, schrik niet. En de informatie die ik kreeg, hij wilde wat aan zijn gewicht doen. Hij had zelf het initiatief genomen om te bellen en een afspraak te nemen. Dus ik heb hem daar natuurlijk ook de hemel mee ingeprezen. En toen zag ik dus dat hij 2 jaar geleden al bij de huisarts op het spreekuur was geweest van wat vage klachten. Screenend lab gedaan. Toen had hij al een afwijkende ALAT. Echo gedaan en toen had hij al, dus op zijn 19e, levensteatose.
Nou, nee.
Ja, serieus wel. Dus hij heeft alle adviezen gekregen en dat was dus nog niet zo succesvol geweest. Want bij mij had hij nog steeds een BMI van 34 en een buikomvang van 114, 115 zo'n beetje.
Oké.
Dus dat was
veel te dik.
Veel te dik. En op een gegeven moment dacht ik ook, ja, die naam die ken ik. En toen ging ik nadenken. En je kunt natuurlijk in Medicom alles opzoeken. En toen dacht ik, oh, dat is de zoon van. Want zijn vader zit bij mij op spreekuur vanwege zijn diabetes. Ook een hoge BMI. Heeft metformine, NSU, Ozempic. Zijn moeder is bij mij op spreekuur geweest. Ook met ernstig overgewicht. Heeft alles al gedaan. Alle diëten gevolgd enzovoort. En is uiteindelijk na 2 jaar GLI niet genoeg afgevallen. En heeft dus nu Saxenda keurig netjes volgens de regels
zijn
gekregen.
Moeder.
Ja.
Zijn moeder. Okay.
Ja, zijn moeder. Maar ja, dan denk ik wel, Bas, dat zijn 3 uit 1 gezin die alle 3 bij mij op het spreken komen, allemaal aan gewicht gerelateerde zaken.
Problemen, ja.
En ja, wij bieden natuurlijk echt een hele hoop aan, maar ik dacht wel, waar gaat dit naartoe? En dat is natuurlijk precies wat er eigenlijk in de krant stond, hè? Van ja, wat dit komt op ons af.
We krijgen steeds meer mensen met dysfunctioneel vetweefsel, ja, obesitas en daar allerlei aangerelateerde problemen. Ja, ja, dat klopt.
Ja. En of dat dan allemaal medisch moet worden, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ja. Hè? Dat
nou
is,
ja, ik weet niet hoe het bij jou gaat in de praktijk, maar het wordt medisch omdat die mensen gewoon je spreker bezoeken, omdat ze graag die pilletjes allemaal willen hebben.
En de bekendheid daarom is ook best groot. Hè? Ik begrijp dat vanavond de uitzending van Filemon ook daadwerkelijk toch gaat gebeuren, ondanks de protesten. En ik denk, ja, veel patiënten bij mij in de praktijk die hierover komen praten, weten dat dit middel bestaat.
Ja.
Dat is,
ja,
eigenlijk al wat het is. Ja, die denken, je ziet dat in het gesprek het daar ook naartoe gaat. Hè? Van, ik wil wat aan mijn gewicht doen, ik vind het een probleem, ik heb al heel veel gedaan. En ik, ja, denk bij een heleboel mensen, als je daar serieus naar vraagt, dat ze ook echt heel veel gedaan hebben om het naar beneden te krijgen. Maar dat het dan toch niet lukt. En dat ze dan zo hoopvol kijken van, en ga jij mij dit nu voorschrijven?
Ja, ja.
Nou ja, dan.
En dan verwijs je ze naar de GLI?
Zeker.
Ja.
Ja, ja, nou,
deze,
ja,
jongen heb je ook naar de GLI verwezen.
Ik heb deze, ja, jongen eerst naar checkoorzakenovergewicht.nl. Van, ja, ik zei, dat is verhelderend voor jezelf. Wat speelt er bij mij? Waar zitten de factoren? Komen vlaggen uit waarmee we dan eventueel aan de gang kunnen gaan? Hij gaf bij mij aan dat hij echt eetbuien had. En wij hebben diëtistes in de regio die daar wat in gespecialiseerd zijn. Die doen aan eetbuien de baas. Dus mensen weten eigenlijk prima wat ze wel en niet zouden moeten eten. Maar het zit hem in van, ik zit op de bank en ik ga dan toch snaaien of ik eet mijn emoties weg. Dat heb ik hem geadviseerd. En ik heb gezegd, dit is de GLI die er beschikbaar is. En ga maar eens kijken of er iets is waarvan jij denkt dat het bij je past.
Ja.
En dan laat ik hem bij mij terugkomen.
Ja, ja. Ik ben zelfs ook sinds een half jaar bezig met, nou ja, obesitas spreekuur 1 keer per maand. Of leefstijl spreekuur, hoe je het wil noemen. Tot nu toe is het vooral obesitas spreekuur. Want ik zie, ja, ik verzamel gewoon met mijn collega's de mensen die de afgelopen 3 maanden met ernstig overgewicht op het spreekuur kwamen. Waarschijnlijk voor iets anders.
Okay.
Nou, ik schrik me rot. Want je gaat de BMI's meten en dan heb ik echt BMI's. En ik zit gewoon in een normale dorpspraktijk. BMI's tussen de 44 en 52.
Tjonge.
Je had het over een buikomvang van 118. Ja, ik had er van de week 165.
Ja.
En die mevrouw die ervoor kwam, 144. Mijn buikomvang meten kon er niet eens na. En ik moet zeggen, die mensen die hebben echt al heel veel gedaan in hun leven. Die hebben alle diëten gedaan, alle leefstijlprogramma's doorlopen. En die moet ik dan motiveren om naar de GLI te gaan.
Ja.
En dat lukt me nog wel, waar het niet dat er enorme wachttijden zijn.
Zeker.
Bij mij in de buurt inmiddels meer dan 8 maanden. Nou ja, dat is dan ook niet zo heel motiverend.
Zal de motivatie wel weer een beetje gezakt zijn tegen de tijd dat ze aan de beurt zijn.
Ja. En ik las nu in Huisarts en Wetenschap deze week een column van Tasja de Koning. Zij is huisarts en zij had een column geschreven met de titel Vet moeilijk.
Mm-hmm.
Hoe bevalt de GLI, vraag ik haar. Ze kijkt teleurgesteld. Ik had gehoopt op steun vanuit een gemotiveerde groep, maar niemand zegt iets. Ze zitten stil te wachten tot het jaar voorbij is en ze hun recept GLP-1 kunnen halen.
Ja. Dat is niet de kant die we op willen, Bas.
Nee, toch?
Nee.
Maar dat het is wel. Het is, ik denk wel dat die GLI's op dit moment behoorlijk vol raken met mensen die medicatie graag willen.
Ja.
Nadat ze een jaar de GLI hebben gevolgd en dan in aanmerking komen voor een vergoeding.
Ja.
En
dat gevoel heb ik ook.
We hebben gelukkig de mensen met diabetes die de GLI keer diabetes om kunnen volgen.
Ja.
En dat kan ook voor sommige mensen online. En ik heb de hoop dat daar misschien wat meer ruimte en plek is. Want daar heb ik ook wel goede verhalen van gehoord. Daar zijn ook wat studies naar gedaan.
Ja,
dus ik dacht, zullen we eens een expert bellen van keer diabetes om? En dat
leuk.
Is Nienke van der Zijl. En zij is huisarts en al heel lang betrokken bij keer diabetes om. Zij doet er ook wat onderzoek naar. Mm-hmm. Ze gaan haar eens bellen en kijken hoe dat met die GLI zit voor onze mensen met diabetes.
Bellen met een diabetes expert.
Met Nienke van der Zijl.
aan Nienke met Bas Houweling van Stichting Langehans. Wij zouden jou even bellen over keerdiabetes om. Want daar ben jij bij betrokken. En volgens mij ben je ook nog zelf praktiserend huisarts, klopt dat? Of ben je alleen maar bij keerdiabetes om?
Nee, dat klopt inderdaad. Dus toen ik nog als waarnemer werkte in 2015... ben ik bij keerdiabetes 2 onbegonnen. En toen was ik heel actief in het medisch team... waarbij ik echt de beoordelingen deed van de deelnemers... en meedacht over deelnemers waar wat moeilijkere zaken mee waren. En toen heb ik op een gegeven moment eigen praktijk gekregen... en nu werk ik nog steeds bij keerdiabetes 2 om... maar meer in een adviserende rol... En heb ik daarnaast mijn eigen huisartsenpraktijk in Haarlem.
Oh, dus je staat gewoon ook met beide benen in de praktijk. Heel goed.
Zeker, zeker. En het leuke is dat we daar dus ook bij mij in de praktijk... de leefstijlgeneeskunde ook heel veel toepassen bij onze diabetespatiënten. Maar ook bij andere patiënten.
Zeker. Nienke, kun je eens vertellen wat keerdiabetes 2 om is en wat dat anders is dan de andere glies die er in het veld zijn. Er zijn er nogal wat, maar deze is speciaal gericht op mensen met diabetes. Want dat zegt de titel al, denk ik.
Ja, precies. Dus dit is een leefstijlprogramma wat we volledig hebben ontwikkeld... voor mensen met type 2 diabetes. En dat houdt dus ook in dat de adviezen die gegeven worden... het onderliggende probleem van die ziekte probeert aan te pakken. Dus het is echt ziektegerelateerde adviezen zijn het. En dan gaat het niet alleen om de pijlers voeding, beweging... ontspanning en slaap, maar ook bijvoorbeeld de medicatieafbouw is een hele belangrijke pijler, omdat die een hele grote rol speelt in of het iemand lukt om zijn leefstijl te veranderen. En ook de leefstijlverandering zelf kan weer invloed hebben op zijn medicatiegebruik. Dus daarom zijn deze leefstijlprogramma's echt speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes.
Oké, en als ik je dan zeg van die medicatie heeft linksom en rechtsom invloed, is dat dan dat je bijvoorbeeld zegt, nou, insuline, daar word je dikker van, dus dat helpt dan niet op het moment dat je gewichtsreductie wil krijgen? Moet ik dan aan dat soort dingen denken?
Ja, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld de glyclazide maakt mensen soms ook wel wat moer en hongeriger. Dus dan is het ook heel lastig om wat vol te houden. Dus eigenlijk, we zijn altijd wel voorzichtig, want er zijn gewoon mensen die hebben ook de insuline nodig. Dus we willen niet, ons doel is niet om iedereen van alle medicatie af te krijgen. Alleen je wil naar wat gezondere doseringen gaan, mensen wat wind meegeven, zodat ze kunnen gaan afvallen. En dan zie je vaak ook dat je de medicatie kan afbouwen.
Oké. Okay.
Dus bij jou in de praktijk zit iedereen bij keerdiabetes om?
Nee, dat niet. Mijn praktijk een hele goede praktijkondersteuner somatiek en een hele fijne diëtist. Dus wij beginnen altijd gewoon met z'n drieën in die driehoek iemand te begeleiden. En als we dan merken van we komen niet verder of iemand heeft wat intensievere begeleiding nodig, dan verwijzen we iemand naar keerdiabetes 2 om. En dat is eigenlijk ook hoe wij het vanuit keerdiabetes 2 om graag zien. Dus dat zoveel mogelijk in de wijk en in de lokale praktijk gebeurt. En dat wij er echt zijn voor, alsof het vastloopt of iemand heeft meer begeleiding nodig. Of de PA somatiek zelf denkt van ik ben hier nog onvoldoende bekwaam in. Dan zijn dit programma's er. Maar het probleem is natuurlijk zo groot dat het ook echt belangrijk is dat we het in de eigen huisartsenpraktijk aanpakken.
Ja, jij zegt lokaal, hè? Dus ik vind het een hele goeie hoor hoe je dat vertelt. Maar lokaal, dat bedoel je niet mee de lokale GLI. Je bedoelt dan de lokale situatie met een eigen diëtist... en eventueel een fysiotherapeut of dat soort dingen. Maar als je naar een GLI zou willen verwijzen... dan zou je bij diabetes...
Ja, dan zou ik eerder wel echt naar de GLI-KDO doen. Dus we hebben twee programma's. Er is één programma voor mensen die prediabetes hebben... en een beginnend stadium van diabetes... waarbij ze bijvoorbeeld alleen metformine gebruiken... daarvoor is een heel mooi online programma vanuit keerdiabetes om. En dat is een GLI. Dus dan zou dat wel mijn advies zijn, omdat die echt ziektegericht werken. En het tweede programma, dat is intensiever. En dat heeft ermee te maken voor mensen die medicatie gebruiken. Waarbij ze ook meer kunnen ontregelen tijdens zo'n leefstijlprogramma. En dan is het fijn als daar meer begeleiding is en meer expertise. Van hoe ga je daar dan mee om? En die groep die is niet online, maar fysiek. En die mensen starten dan bijvoorbeeld ook met een start tweedaagse. Dus dat ze echt 2 dagen bij ons zijn. En we ze heel veel inzicht geven in hun suikerspiegels. In wat er gebeurt als ze bepaalde producten eten. Of als ze gaan bewegen. Dus dan hebben we ze echt 2 dagen bij ons. Om daar een hele mooie stap in te zetten.
En dat is ook met die overnachting?
Dus met de wijk. Oh, ja, dat is met een overnachting. En met de wijk bedoel ik inderdaad echt wel de huisartsenpraktijk met de POHS. Want die heeft natuurlijk ook heel veel expertise op dit gebied. En de diëtist.
En als je nou denkt dat je daar niet genoeg expertise in hebt, als POA?
Ja, we geven heel veel scholingen. Dus vanuit Keer Diabetes 2 om. Wat we bijvoorbeeld vaak doen is dat zorggroepen ons vragen om een scholing aan te bieden aan hun medewerkers, aan de POA-somatiek vanuit de regio en de huisartsen. Dus als je daar meer je wil in specialiseren, dan kan dat via de scholingen. En we hebben ook vanuit de Vereniging Arts en Leefstijl zijn ook scholingen. Dus er is best veel aanbod om jezelf daar meer in te bekwamen.
En dat is dan om adviezen te geven in de huisartsenpraktijk en niet zozeer omdat je precies weet hoe de glie in elkaar steekt?
Nee, het is echt om die patiënt zelf te begeleiden. En ik merk zelf, ik vind het namelijk ook heel leuk om het te doen. Omdat het vaak hele positieve consulten zijn. Het is heel leuk om met mensen te onderzoeken van hey, waar kan je een stap zetten? Wat gaat je verder op weg helpen? De goede weg. Dus mensen ervaren vaak vrij snel dat ze meer energie hebben. Dat ze zich beter voelen. Dus voor mij zijn dit ook altijd hele leuke consulten. En is het ook vaak een puzzel van wat is nu de eerste stap die iemand moet zetten?
Heb je een beetje zicht op hoeveel mensen die KDO-glie op dit moment volgen bij jullie?
Op dit moment hebben meer dan 1000 mensen de online glie gevolgd. Mm-hmm. Dus de lichte variant.
Ja.
En meer dan 5000 mensen fysiek.
Zo, dat is best veel.
Dus inmiddels hebben we... Ja, dat is echt wel veel. En het leuke is dus dat we vanuit... bij ons worden ook alle data verzameld. Dus we kunnen ook heel goed monitoren van zijn onze resultaten nog goed? Doen we het nog? Zitten we nog op de goede weg? En dat is denk ik wel heel belangrijk om ook jezelf te blijven verbeteren.
Ja.
En het mooie is natuurlijk hoe meer mensen, hoe meer data je daarin hebt. Dus dat is...
Mijn ervaring is wel met de glie. Hè, ik doe natuurlijk in de praktijk ook veel van deze gesprekken. Waarbij je op een gegeven moment dan misschien wel inderdaad komt op het punt dat je denkt, nou, misschien is er wel wat hulp van buitenaf nodig. En dat er toch best wachttijden zijn bij die glie. Hè, dat ik dan denk, ja, dan heb ik iemand eigenlijk zover die denkt, nou, huppatee, schouders eronder. Ik ga er nu helemaal voor. Ik ga in zo'n programma. Zijn er bij jullie ook wachttijden?
Voor de online glie niet. En voor de fysieke, voor het fysieke programma is een korte wachttijd. Maar dat hangt ook een beetje van af. Omdat dat, je wil dat het liefst een beetje bij de patiënt in de buurt doen. Dus er starten iedere 4 tot 6 weken op alle programma's, op alle locaties starten programma's. Maar soms moeten mensen dus heel even wachten voordat het bij hun in de wijk kan. Dus als mensen verder willen rijden, dan is er eigenlijk ook niet echt een wachttijd.
En weet je hoeveel locaties er zijn? Want het is niet overal, hè?
Nee, het zit nu geloof ik uit mijn hoofd op 8 locaties, maar pin me daar niet op vast. Het staat op de site waar het is en daar staat ook op welke programma's wanneer starten en of daar nog plek is.
En het wordt volledig...
Maar voor de online glie is dus geen wachttijd.
En het wordt volledig vergoed?
Ja, het wordt nu volledig sinds dit jaar wordt het volledig vergoed vanuit de basiszorg.
Ja, ja.
En dat is wel uniek. Dat is eigenlijk nergens in de wereld dat dit soort leefstijlprogramma's voor mensen zo beschikbaar zijn.
Hey, nog één vraagje. Want de glies die worden af en toe geëvalueerd. En dan zie je die resultaten zo voorbij komen. En dan zijn er toch wel collega's die zeggen, nou, dat stelt niet zo heel veel voor. Die gewichtsreductie bijvoorbeeld. Of hoe hebben jullie, speelt het natuurlijk niet alleen maar over gewicht. Gaat het niet alleen maar over gewicht, maar ook over medicatieafbouw en betere glucosewaardes. Maar hoe kijken jullie zelf tegen de resultaten aan van jullie glie?
Nou, wat we zien is dat als we het specifiek hebben over dat gewicht, dan halen wij wel die meer dan 5% gewichtsreductie die je eigenlijk wil om klinisch relevant te zijn. Hè? Dus wat voor de patiënt nuttige gewichtsreductie is, dat halen we. Je ziet wel dat het fysieke programma iets meer gemiddeld is. Dat zit op zo'n 8 tot 10 kilo en online is dat 6. Vaak zijn het ook mensen die wat minder, minder ziekte, gevorderde ziekte hebben. En wat we dus zien, dat is interessant, na 4 jaar zie je dat dus het BMI niet stijgt. Dus de adviezen die mensen in dat eerste half jaar intensief krijgen, die weten ze heel goed vol te houden. Dus dat is denk ik een hele grote kracht van het programma, dat mensen zelf de uitleg krijgen en de keuzes maken in plaats van een boekje moeten volgen. Waardoor ze het ook daarna, als wij ze als het ware loslaten, goed kunnen volhouden. Als we kijken naar het medicatiegebruik, dan zien we dat een groot deel, 67% gebruikt geen insuline meer. Bijna 28% gebruikt na die 2 jaar geen medicatie meer. En daarin zie je wel een kleine terugval na die 4 jaar.
Ja.
Dus je ziet, ondanks dat die BMI goed blijft, zie je wel dat een bepaalde groep toch weer wat meer medicatie moet gebruiken. En dat heeft waarschijnlijk toch te maken met de voortgang van de ziekte.
Ja, nou, dat is inherent aan beta-celverval in de loop van de
tijd. Precies.
Ja.
Okay.
Precies, dus wij zijn, hè, wij zeggen ook niet, wij genezen ziekte helemaal niet. We proberen het te remmen, we proberen mensen gezonder te maken. Maar je kan niet helemaal voorkomen dat die ziekte uiteindelijk toch wel wat doorgaat.
Nou, duidelijk. Fijn je even gesproken te hebben, want kinderdiabetes is inmiddels heel bekend. Maar het is ook even goed om de puntje op de i te zetten. Vooral zelf in de praktijk in eerste instantie aan de slag. En kom je er niet uit bij iemand met diabetes, weet jullie dan te vinden.
Zeker, hartstikke goed. Bedankt voor het bellen.
Oké, dag.
Dankjewel.
Ja, nou, dus niet iedereen doorverwijzen, maar eerst zelf aan de bak.
In ieder geval met onze diabetespatiënten.
Ja, zeker. Zullen we eens kijken wat er in de literatuur staat deze week, in de tijdschriften? Diabetesnieuws uit de bladen. Heb jij nog wat gelezen?
Ja, volgens mij hebben het al. Wat ik gelezen heb, ging over man-vrouw verschillen bij de medicatiebehandeling bij diabetes. En volgens mij hebben we het er al een keer eerder in een podcast over gehad, dat vrouwen, en dat was een beetje achtergesteld worden hierin. En dat bleek hier dus ook weer. Grote Nederlandse studie van in het UMCG van Petra Denig, die is hoogleraar kwaliteit en geneesmiddelengebruik. En daar blijkt toch nog steeds dat bij meer dan 10.000 patiënten is gekeken, vrouwen minder vaak metformine krijgen, minder snel statines krijgen en ook raasremming sneller gestopt wordt. Dus ze krijgen het wel, maar ze doen het niet. Dus ja, ik dacht toch wel van, nou ja, en de conclusie was eigenlijk, wees hier alert op dat je, nou ja, dat we de vrouwen niet achterstellen. Heel anders dan diabetes, maar ik dacht, oh, dat het ja toch weer bewezen.
Ja, nou ja, belangrijk. Maar oké. Ik ga er ook op letten.
Ja.
Ik las een onderzoek in het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde deze maand. Met als titel SGLT2-remmers ook bij kwetsbare ouderen? Vraagteken. Okay. Want de richtlijn die zegt voorzichtig bij kwetsbare ouderen. Mm-hmm. En dit is een onderzoek van de afdeling klinische geriatrie van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En daar hebben ze de literatuur eens op een rijtje gezet. Ja, en dan concluderen ze eigenlijk op basis van de literatuur dat de effecten van de SGLT2-remmers net zo goed zijn bij jonkies als bij oudjes.
Okay.
Dus het werkte even goed. Maar ja, ze hebben gekeken, zijn er nou wel voldoende kwetsbare mensen geïncludeerd? En er wordt wel gesproken in die onderzoeken over kwetsbare mensen, maar er wordt nergens een kwetsbaarheidsschaal gebruikt. Ja, want je weet natuurlijk, de ene patiënt is licht kwetsbaar, de andere die ligt bijna in bed, terminaal. En alles wat daartussen zit. En zij denken dat vooral in die onderzoeken de licht kwetsbare mensen hebben meegedaan.
Ja.
Dus mensen die bijvoorbeeld een aantal comorbiditeiten hebben, maar voor de rest nog wel redelijk vitaal zijn om op bijvoorbeeld zo'n onderzoekspreekuur te komen.
Ja.
En daarbij zeggen ze, ja, dan moet je het ook gewoon doen. Hè? Dus als mensen oud zijn en comorbiditeiten hebben, dat zijn nou niet meteen contra-indicaties om dit spul niet voor te schrijven.
Ja, dat zijn niet de kwetsbare mensen die bij mij het krijgen van een cardioloog.
Nee, ik denk dat wat wij bedoelen onderling als huisartsenpraktijkondersteuners met kwetsbare mensen, dat wij wel begrijpen waar we het over hebben. En dat klopt ook, dat zeggen zij ook. Zij hebben het dan over de clinical frailty score.
Ja, ja.
En als je dan meer dan 5 punten scoort, dan zou je eigenlijk achter je oren moeten krabben of je wel zo'n SGLT2-remmer moet inzetten. En dat gaat dus van mensen met licht kwetsbaar tot een terminale ziekte.
Mm-hmm.
Ja, en licht kwetsbaar is dan al hulp nodig bij complexe dagelijkse taken zoals financiën, vervoer, zwaar huishoudelijk werk en medicatie. En dat is denk ik ook de groep.
Terwijl de eerste, de beste patiënt die denk ik boven de 75 of in ieder geval boven de 80 plus naar de hartfalenpoli van de cardioloog gaat, die gaat daar niet zelf naartoe rijden meestal.
Ja, nou ja.
Die dus, zijn dus dan
die,
al.
Dus die onderzoeken, die zijn er gewoon nog niet.
Nee.
Bij die hele kwetsbare groep. En zij zeggen dus ook, er zijn gewoon meer onderzoeken nodig. Want bij die kwetsbare groep zijn er gewoon hele belangrijke uitkomstmaten, zoals de kwaliteit van leven.
Ja.
En de symptoomlast en zeker ook de bijwerkingen, wat wel vaker gezien wordt bij kwetsbare mensen, zijn ondervulling, dus orthostatie, hypotensie onder andere.
Dat is ook mijn ervaring.
En urineweginfecties.
Ja.
Dus het staat denk ik nog steeds goed in de richtlijn. En wat wij begrijpen met kwetsbare mensen, dat wordt ook, bedoelen zij ook.
Ja.
En bij die andere kwetsbare mensen, niet kwetsbare mensen, ongeacht de leeftijd. Dus als je denkt, dat is nog een redelijk vitale ouderen. Schrijf het voor, want die mensen hebben echt baat. erbij als ze in die risicogroepen vallen.
Precies. Het doet het heel goed, maar je moet even nadenken.
Ja. Nou, ja, dan zijn we bij het laatste onderdeel aangekomen. En dat is het forum. Meestal bellen we met Martin. Maar die is op vakantie.
Oh.
En Jan Westerink is een van de andere forumbewakers, internist. Die gaan we eens bellen, want die heeft volgens mij een leuke forumvraag.
Opvallende dingen van het forum.
Hi, met Jan Westerink van de interne geneeskunde.
Hey Jan, met Bas en Petra.
Bas. Petra, gezellig.
Wij zouden jou even bellen voor een forumvraag. Want jij bent tegenwoordig ook een van de forummasters.
Ja, dat is leuk man. Ik ga denk ik elke dag of één keer in de twee dagen kijken wel even op het forum of er nog leuke vragen bij zitten. En dan altijd even leuk om, zeker om samen met de andere mensen die het forum bijhouden, ook soms gewoon ook vanuit verschillende hoeken over casus te praten. Hartstikke leuk.
En we zijn onze website aan het verbeteren. We krijgen een split met een nieuwe website binnenkort. En dan wordt het nog mooier het forum. Maar heb jij een leuke vraag gezien de afgelopen periode waarvan je zegt, dat was wel leerzaam?
Nou, kijk, natuurlijk, je hebt natuurlijk allemaal van die vragen waar soms ook mijn vasculaire geneeskunde hart wat sneller bij gaat kloppen. Maar het is denk ik wel zo eentje die we wel eens vaker zien. Dat is de vraag, wat doe ik nou eigenlijk bij iemand die een diastolische hypertensie heeft?
Oh ja. Mm-hmm. Want wij kijken naar de bovendruk en dan heb je bovendruk normaal en onderdruk hoog.
Ja, en die heb je natuurlijk best wel eens. Hè? Of dat je er is natuurlijk altijd al jaren geleden altijd al de vraag van wat is nou het belangrijkste, onder- of bovendruk. De diastolische bloeddruk of de systolische bloeddruk. Nou, inmiddels zeggen we natuurlijk dat systolische bloeddruk heeft de beste relatie met hart- en vaatziekten. Mm-hmm. En de diastolische bloeddruk, op dit moment in de Nederlandse richtlijn, gebruiken we eigenlijk alleen maar bij hele oude kwetsbare mensen. Dat we zeggen, hij mag in ieder geval niet te laag worden.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk genoeg mensen, en dat zal bij jou zo zijn, en dat is bij jou Bas en bij jou Petra, maar ook bij mij op mijn poli ook zo zijn, dat je ook best wel veel mensen tegenkomt die soms een normale bovendruk hebben, maar dan wel een duidelijk te hoge onderdruk.
Dus 135, 110.
Ja. Die komt er zeker nog wel eens tegen. Ja, en dan? Ja, wat doe jij dan, Bas?
Ik kijk toch van. Het komt gelukkig niet zo vaak voor. Stel ik mezelf dan gerust. Maar ik vind het er wel ingewikkeld. Dus ik ga dan vooral op leefstijl. Zeg ik, probeer toch eens op je zout te letten en dat soort dingen af te vallen. Want daar is vaak wel wat mee aan de hand met dat overgewicht. En dan bel ik jou.
Ik kan wel iets over vertellen, want het is ook iets wat best wel veel vragen geeft. En kijk, het is natuurlijk zo van als jij een leefstijl doet, hè, dus minder zout, minder drop, meer bewegen. Dat zijn allemaal dingen die verlagen de bloeddrukken. En normaal is het zo dat als je bloeddruk, bijvoorbeeld je systolische bloeddruk, je bovendruk 10 mm kwik omlaag gaat, dan gaat je diastolische, je onderdruk, gaat ongeveer de helft naar beneden.
Okay.
Dus als jij op 135, 110 begint en je denkt echt dat je met je onderdruk naar 90 wil, dat is best wel ingewikkeld.
Ja, dat is wel heel veel.
Dat gaat lukken. Dus je moet daar soms ook maar soms, met leefstijl ga je het niet altijd helemaal oplossen. De leefstijl heeft meer met de bovendruk te maken vaak nog dan de onderdruk. Ja. Maar ik kan je een paar dingen geruststellen. En een tip geven.
Kom maar door.
De geruststelling is dat de Nederlandse richtlijn zegt dat je eigenlijk alleen maar naar de bovendruk kijkt. Ja. Dus als jij een onderdruk hebt van 110, is dat aan zich niet een reden om altijd te gaan behandelen. De richtlijn zegt eigenlijk, is je systolische bloeddruk superhoog, dan moet je misschien toch een keer overwegen om te gaan behandelen. Dus als die bloeddruk systolisch boven de 180 is, dan moet je behandelen. Maar er staat nergens in de richtlijn dat je diastolisch boven de 100 altijd ook moet behandelen.
110 dus staat dat niet ergens? Blijf je,
Nee, dus je kunt gewoon, in feite vaar je gewoon op de systolische bloeddruk. En wat nog wel interessant is, als je zo iemand tegenkomt, de volgende keer dat je ernaar kijkt, dan moet je in je achterhoofd houden dat het vaak jongere mensen zijn.
Ja.
Jonge mensen hebben hogere diastolische bloeddruk. Dat heeft ermee te maken dat ze gewoon minder stijve vaten hebben. Dus dat gevoel wat wij hebben dat 90 soort van de bovenkant van normaal is, dat komt vooral omdat wij vooral gewend zijn om naar oudere mensen met hoge bloeddruk te kijken. Bij jonge mensen, wel misschien 20, 30 jaar, is het een veel normaler getal. Ik denk dat je het eigenlijk mag laten gaan. En hou wel tot slot in je achterhoofd dat als je iemand hebt met een duidelijk hoge bloeddruk, systolisch, dus laten we zeggen 160, die ook een duidelijk hoge diastole heeft, laten we zeggen 110, dat daar vaker bijzondere oorzaken van het bloeddrukprobleem achter zitten. Waaronder slaapapneu, maar dat kan ook een bijzondere hormonaal iets zijn.
Ja.
Dus even voor het, nog even kort nog even resumeren. In principe is het niet wat bepaalt of je behandelt. Het is ook niet het behandeldoel. Je bent er wat voorzichtig mee dat de diastolische bloeddruk niet te laag wordt als je een oudere kwetsbare patiënt aan het behandelen bent. Tenminste, zo denken we nu nog. Als je dit ziet bij iemand die ook tegelijkertijd een hoge systolische bloeddruk heeft, dan moet je wat denken aan bijzondere oorzaken van hoge bloeddruk, bijvoorbeeld slaapapneu. Maar voor de rest mag je het eigenlijk laten gaan.
Nou, dat is wel geruststellend. Hoef ik je ook niet meer te bellen.
Ja, toch?
Ja.
En dan is het weer simpel. Ja, dus eigenlijk moet je de meest moeilijke dingen moet je gewoon sterk versimpelen.
Ja, en niet te simpel maken, maar dit kon in ieder geval zo simpel mogelijk gemaakt worden. We kijken naar de systolische bloeddruk en de diastolische.
Zo is dat.
Negeren we.
Goed.
Zo is dat.
Oké.
Helemaal goed.
Nou, dankjewel weer. En mocht je vragen hebben, weet ons te vinden op het forum. En Jan en Martin ook zeker. Jan.
Ik kijk er weer naar uit. Ja. Oké, dank je. Hoi.
Dank je.
Nou, toch hadden we fijn die helderheid.
Ja.
Want we wisten het natuurlijk wel, maar er is ook wel fijn dat je er gewoon helemaal niet naar hoeft te kijken. Want anders blijf je elke keer maar een beetje met een half vraagstuk zitten.
Precies, en patiënten zegt ook heel vaak, maar de onderdruk is toch nog wel een beetje hoog. En nu kun je gewoon zeggen, geef niet, prima zo.
Ja, nou,
top.
We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het luisteren en als je het leuk vindt, geef ons een keer een review op Spotify of iets dergelijks. Tot de volgende keer. Bedankt Petra.
Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer Bas.
En dan nog even dit. Ieder jaar organiseren wij het Langehandsymposium. Dit jaar alweer voor de 20ste keer. En de evaluaties zijn altijd zeer hoog, gemiddeld een dikke 8+. Heb je zin in een supergezellige dag die inhoudelijk op topniveau is, 100% ongesponsord en volledig geaccrediteerd is? Schrijf je dan in voor het Langehandsymposium op donderdag 20 juni in het Beatrix Theater in Utrecht. Inschrijving kan via onze website diabetes2.nl.